Give Jesus the glory.
Amen, amen, amen. Praise the Lord. Well, good morning. Please be seated. Good morning.
Goedemorgen.
In Hebrew, Boker Tov.
In Hebreeuws, wat hij zei.
We are celebrating 60th anniversary of Israel coming back as a nation.
We vieren 60 jaar het bestaan van Israël die terugkwam als een natie.
In God's prophetic timetable.
In Gods profetische tijdperk.
I know that in many circles people have forgotten Israel.
Meeste mensen zijn Israël vergeten.
But I remember when our church was very small many years ago.
Maar ik weet nog toen onze kerk erg klein was jaren terug.
And the Lord said to me.
En de Heer zei hem.
Preach the gospel.
Preek het evangelie.
To the Jew first.
Eerst tegen de Jood.
And then to the Greek.
En dan tegen de Griek.
Give money.
Geef geld.
To the Jew first.
Eerst aan de Jood.
And then to the Greek.
En dan aan de Griek.
So we have patterned our church.
Zo we hebben onze patroon in onze kerk.
When we were very small,
toen we klein waren,
that the missions giving of our church would first go to the missions to Israel.
Dat onze missiegaven vanuit de kerk eerst naar Israël ging.
And down through the years we have seen God bless us in every way, not just financial, but our church began to explode to the glory of Jesus.
En door de jaren heen is de kerk enorm gezegend, niet alleen financieel, maar op alle gebieden is het geëxplodeerd.
Because when you bless the apple of God's eye,
wanneer je Gods oogappel zegent,
God blesses you.
God zegent jou.
I remember some a few years ago.
Ik herinner me een paar jaar geleden.
I was watching CNN.
Ik keek naar CNN.
And it was the time when they removed the settlers from Gaza.
Het was de tijd dat ze de mensen uit Gaza verwijderden.
Because America put pressure on Israel.
Dat Amerika Israël onder druk had gezet.
To withdraw from Gaza.
Om uit Gaza terug te trekken.
Which is part of God's promised land to the people.
Maar dat is deel van Gods beloofde land.
And I remember in the interview in the CNN.
Ik herinner me een interview op CNN.
They brought the mic to one of the girls who was crying.
Ze brachten de microfoon naar een van de huilende meiden.
And she said, "Everything that we work for is lost in one day."
Ze zegt, alles waar we voor gewerkt hebben is weg in één dag.
Just less than 2 weeks after that.
Minder dan 2 weken daarna.
I was watching CNN.
Ik keek naar CNN.
And Hurricane Katrina hit U.S.
En de tornado Katrina raakte de States.
And then they were interviewing a black lady.
En toen interviewde ze een zwarte dame.
And she was crying.
Ze huilde ook.
And she said, "Everything I worked for has been lost in one day."
Ze zei hetzelfde als dat andere meisje. Alles waar ik voor gewerkt heb, weg in één dag.
America put pressure on Israel.
Amerika zet druk, Israël onder druk.
To give up their settlement.
Om hun land in te leveren.
The promised land that God gave them.
Het beloofde land wat God ze gegeven had.
And the effect was tremendous.
En het effect was gigantisch.
And that's the reason why the biggest problem right now is subprime. It's got to do with housing. Because America is putting pressure on Israel to give up settlements, housing.
Daar komen de problemen vandaan op het gebied van de huizen ook in de States.
God says, "I'll bless those who bless you and I'll curse those who curse you."
God zegt, ik zal zegenen wie je zegenen en vervloeken wie jou vervloeken.
One reason why I believe my church is really blessed by the Lord, and I say this to the glory of God by His grace, is because we love Israel.
Een van de redenen waarom ik weet dat onze kerk gezegend is, en ik zeg dat met oog op zijn genade,
God,
omdat we Israël zegenen.
God has not forgotten His ancient people.
God is zijn volk niet vergeten.
Jesus is like Joseph in the Bible.
Jezus is als Jozef in de Bijbel.
One of the best ways to teach the Bible is to open up the Old Testament and bring Jesus out.
Een van de beste manieren om Bijbelonderwijs te geven is het Oude Testament te openen en Jezus eruit tevoorschijn te brengen.
I think no character depicts our Lord Jesus more than Joseph.
Ik weet geen karakter die de Heer Jezus zo goed laat zien als Jozef.
He was the beloved son of the Father.
Hij was de geliefde zoon van de Vader.
So is our Lord.
Zo is onze Heer.
He was sent by the Father to his brothers, so was our Lord sent to the Jewish people.
Hij was naar zijn broers gestuurd, net zoals Jezus naar zijn volk.
He came unto his own, but his own received him not.
Hij kwam naar zijn eigen broers, maar die ontvingen hem niet.
And that's the tragedy of Israel.
Dat is de tragedie van Israël.
And of Jewish sufferings.
En de alle Joodse ellende.
For these 2000 years.
Voor deze 2000 jaar.
That they have been persecuted like no other race.
Dat ze vervolgd zijn als geen ander ras.
And Jesus saw that.
En Jezus zag het.
And that's on the Mount of Olives, Jesus wept.
En op de Olijfberg hij huilde.
And he said, "Oh Jerusalem, Jerusalem."
Hij zegt, oh Jeruzalem.
"How I wish I would gather you like a mother hen would gather her little chicks."
Ik zou je zo graag onder mijn vleugelen nemen.
And you would not.
En jullie willen niet.
And now you are left without the refuge.
En nu ben je zonder schuilplaats.
He wanted to protect them.
Hij wilde ze beschermen.
Because they were God's covenant people.
Omdat ze Gods verbondsvolk waren.
They were specially hated by the devil.
Ze waren extra gehaat door de
duivel. But when they rejected Jesus, they rejected the hiding place, the protection.
Maar toen ze Jezus afwezen, wezen ze op de schuilplaats.
And Jesus wept.
En Jezus huilde.
He didn't just see the Romans coming in to conquer them.
Hij zag de Romeinen al aankomen om
But
te overnemen.
But he also saw the Holocaust.
Ook zag hij de Holocaust.
And Jesus wept.
En Jezus huilde.
Joseph wept.
Joseph huilde.
When his brothers rejected him.
Toen zijn broers hem afwezen.
But Joseph became the bread of life.
Maar Joseph werd het brood
to the Gentile
leven.
World.
Tegen de ongelovige wereld.
During the time that his brothers was in Canaan, Joseph was ruling in Egypt.
Terwijl zijn broers in Canaan zaten, regeerde Jozef in Egypte.
So during this time of rejection by Israel of their Messiah, because they are blinded, Jesus Christ has become the bread of life to the Gentile world, and Christians are predominantly made of Gentiles.
Omdat, give me a second, bro.
Okay, cool, my brother.
Zolang Israël Jezus afwijst, is Jezus het brood geworden naar ons de heidenen.
Joseph married a Gentile bride.
Joseph huwde een ongelovige vrouw.
Non-Jewish bride.
Een niet-Joodse bruid.
So for 2000 years,
voor 2000 jaar,
Jesus' bride has predominantly been non-Jews.
Jezus bruid bestaat hoofdzakelijk uit heidenen.
But God's love affair for Israel is never forgotten by the Lord.
God is zijn liefde voor Israël nooit vergeten.
So in Stephen's sermon in the book of Acts,
zo in een preek in het boek Handelingen.
He says that at Joseph's first appearing to his brothers,
toen Jozef voor het eerst bij zijn broers kwam,
they didn't recognize him.
Ze zagen hem niet, ze herkenden hem niet.
Because he had eye shadow and royal regalia.
Hij had inmiddels oogschaduw op en allerlei Egyptische ornamenten.
So when Jesus first came to the Jews, they didn't recognize him as the Messiah.
Toen Jezus voor het eerst bij de Joden kwam, herkenden ze hem.
But
niet
at Joseph's second appearance to his brothers, he revealed to them, I am Joseph, your brother.
Maar toen hij de tweede keer zijn broers tegenkwam, Jozef, toen heeft hij zich bekend gemaakt.
So in the second coming of our Lord Jesus Christ, he's going to reveal himself as the Messiah to ancient Israel.
Zo de tweede keer als Jezus komt, zal hij zichzelf bekendmaken aan de Joden, aan Israël.
God has not forgotten his ancient people.
God is zijn volk niet vergeten.
Jesus says that Jerusalem will be under the foot of Gentiles until the times of Gentiles be fulfilled.
Jezus zei dat Israël onder de voeten zou zijn van de heidenen totdat de tijden vervuld zijn.
And for 2000 years Israel and Jerusalem have been under the foot of non-Jews, one rule after another.
En voor 2000 jaar is Israël en Jeruzalem overheerst door niet-Joden.
The Romans,
de Romeinen.
The Byzantine,
de Byzantijnen.
The Mamluks.
Yes.
Yes. Turkey.
Turkije.
And finally,
en eindelijk
in 1967.
In 1967.
In a six-day war.
In een zesdaagse oorlog.
Towards the end times.
Naar het einde toe.
In the month of June.
In juni.
On the sixth day.
Op de zesde dag.
Of the sixth month.
Van de zesde maand.
1967. Is the end time.
Is de eindtijd.
666.
666.
In 6 days.
In zes dagen.
Israel took Jerusalem.
Heeft Israël Jeruzalem ingenomen.
And Jesus said.
En Jezus zei,
that Jerusalem will be under the foot of non-Jews until the times of Gentiles are fulfilled. And we saw it happen in our generation.
En hij had gezegd dat Israël onderworpen zou zijn aan de ongelovigen, aan de heidenen, totdat de tijd vervuld zou zijn. En wij hebben het zien gebeuren.
We are living on borrowed time.
We leven een geleende tijd wij.
Anytime the Lord will split the clouds and it's coming for the church.
Ieder moment gaan de wolken open en komt hij zijn bruid ophalen, de kerk.
The six-day war has no parallel in history.
De zesdaagse oorlog heeft geen andere parallel in de geschiedenis.
Except for one.
Behalve één.
Joshua and Jericho.
Joshua en Jericho.
6 days they ran around Jericho.
Zes dagen zijn ze eromheen gelopen.
Seventh day it was theirs.
Op de zevende dag was het voor hun.
In 1967, 6 days they fought. Seventh day Jerusalem was theirs. God is repeating history.
In 1967 was binnen zes dagen, op de zevende dag was Jeruzalem voor hem. God repeteert zijn patroon.
And I have seen that churches, ministries that blesses Israel, God blesses them, God sponsors them, God makes them wealthy so that they can be in a position to bless Israel with the gospel of Jesus Christ.
Ik heb gezien dat iedere kerk en bediening die Israël zegent, dat God die enorm zegent om ze nog meer tot zegen te laten zijn voor deze mensen.
The First World War was to prepare the land for the ancient people.
De Eerste Wereldoorlog was om het land klaar te maken voor de mensen van het verleden.
You know when General Allenby entered Jerusalem.
General Allenby kwam Jeruzalem binnen.
It was in 1917.
Het was in 1917.
And he invited the ancient people, the Jews, to come back from Europe.
Hij vroeg de mensen om terug te komen.
But many of them were wealthy, they were established.
Terwijl ze rijk waren en ze waren gezetteld.
So they didn't return.
Zo ze kwamen niet terug.
If they had returned,
als ze teruggekomen waren,
there won't be a Holocaust.
Had de Holocaust er misschien niet geweest.
But God will never forget his people.
Maar God vergeet zijn volk nooit.
That was 1917.
Dat was 1917.
50 years from then.
50 jaar later.
The year of Jubilee.
Het jubeljaar.
1967. Jerusalem came back into the hands of God's
Jerusalem
ancient people.
Jerusalem kwam terug in Halleluja. De handen van Gods volk. Halleluja.
And this generation will not pass away.
En deze generatie wil het overleven.
God says to Abraham, I'll multiply your seed like the stars of the heaven and the sand on the seashore.
God zei tegen Abraham, ik zal je zaad vermenigvuldigen als sterren aan de hemel en zand op het strand.
Some people say we are Israel today.
Sommige mensen zeggen wij zijn Israël vandaag de dag.
No dispute. I agree.
Hij is het ermee eens.
But we are grafted into the olive tree.
Maar we zijn geënt op de olijftak.
But God has not forgotten his ancient people.
Want God is echt zijn volk niet vergeten.
We are the stars of the heavens. We are the seed of Abraham, are the stars, heavenly people.
Wij zijn de sterren aan de hemel, Gods hemelse mensen.
But don't forget, God also has the dust as maar seed. God, these are the natural seed of God, Israel.
God heeft ook het zand van de zee en dat is zijn volk Israël.
Amen.
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 And when he revealed himself to his brothers,
en toen hij zichzelf bekend maakte zijn broers.
Joseph said, don't be angry with yourself.
Jozef zei, wees niet boos op jezelf.
Come near to me.
Kom maar naar mij.
I am Joseph, your brother.
Ik ben Jozef, je broer.
And he forgave them.
En hij vergaf ze.
In a position of great power and authority, he used his authority to forgive.
Waar die enorme autoriteit en macht had, gebruikte hij dat om te vergeven.
And that's our Lord Jesus.
En zo is onze Jezus.
Give him praise. Hallelujah.
Praise him.
Amen. All right, praise the Lord. That's not my message.
Daar gaat het niet over.
I got another message for you.
Ik heb een andere boodschap voor jullie.
But you know, we cannot don't talk about Israel because it's the 60th anniversary of Israel.
We kunnen niet erover praten, want het is hun 60th verjaardag.
And I want to share a little bit about how God has blessed our church back in Singapore.
Ik zal een beetje met jullie delen hoe onze kerk gezegend is in Singapore.
You know, people don't realize that we love Israel in a very practical way. The greatest part of our missions giving first goes to Israel.
We houden van elkaar. We geven liefde in een heel praktische manier. Dat betekent dat onze missiegaves eruit gaan en onder andere naar Israël.
And ever since our church was small, we started giving to Israel and we look back and God just increases us. It's increased and increased.
Vanaf dat we klein waren hebben we al in Israël gegeven en als we achterom kijken zien we alleen maar dat wij gegroeid zijn. Gegroeid.
Because I believe that when you are in the flow of God's plan, all God's resources come behind you.
Ik geloof dat als je meebeweegt met Gods plan, dat dan ook alle voorziening op je afkomt.
That's how God sponsored the bankers of Europe in history, bankers like the Rothschilds.
Zo heeft God ook alle bekende bankieren, alle rijke bankieren zoals de Rothschilds heeft hij gezegend.
The moment they have a desire for Zionists, for Israel to go back to ancient land, God prospered them.
Zo gauw ze het verlangen kregen om de Joden terug te brengen naar Israël,
so that they
maakt
can be
God
the,
ze voorspoedig.
They can be the sponsors to help.
Zo waren ze de sponsors van Gods plan.
Be very careful about how you deal with God's ancient people.
Let goed op hoe je met Gods volk omgaat.
We gotta watch these two extremes.
Er zijn twee uitersten.
One extreme are those who say that we have replaced Israel. God is finished with Israel.
De ene extreem is dat wij helemaal Israël dat wij in hun plaats zijn gekomen.
On the other extreme are those who everything is Israel. Everything is Israel. They put on prayer shawl. They circumcise.
Het andere extreem is. Ze dus alleen maar voor Israël zijn. Ze hebben dan ook een gebedsjaal. Ze zijn besneden.
And that is backsliding. That is going back to the old covenant.
En dat is als het ware afvallen. Dat is terug naar het oude
verbond. Stay in the middle.
Je moet in het midden blijven.
Realize.
Heb door.
That God is not finished with Israel.
God is niet klaar met Israël.
And don't become Israel-centric, be Jesus-centric.
Word niet Israël-focused, maar Jezus-focused.
Amen.
Amen.
Praise the Lord. Hey, I'm so blessed today because I have my very best friend in Holland interpreting for me.
Hij voelt zich gezegend omdat hij zijn beste vriend in Nederland hier heeft om te vertalen.
Halleluja. You know, I first came to Holland to preach in his church.
De eerste keer dat ik naar Nederland kwam, heb ik in zijn kerk gepreekt.
And back then, in 2005.
Ja, 2005.
And at that time, you only had how many people?
Op dat moment hadden we 120.
And now, how many do you have?
400 plus.
They have grown. Amazing. You know, he's a man of integrity.
Ik ben een man van integriteit.
I know you're very shy.
Ik ben erg bescheiden.
I command you to interpret everything.
Yes, sir.
He's a man of integrity.
Ik ben een man van integriteit. In geloof.
And he married a beautiful girl that looks like Sophia Loren.
Ik heb een vrouw getrouwd die is op Sophia Loren
right over there. Cody, will you please stand? And the camera. The camera. Yeah, that's Cody. And they have a beautiful daughter, Amber.
We hebben een prachtige dochter, Amber.
Yeah, tell them real quick, where is your church now?
We hebben nu kerk in Hellevoetsluis en in Amersfoort.
All right. So looks like some of the people are here. Amen.
Lijkt of jullie er zijn.
Once again, I want to thank Bert for this great opportunity.
Ik wil nogmaals Bert bedanken voor deze enorme kans.
It takes a very secure man.
Je hebt een man nodig die zeker is van
to have a conference like this.
Om zo'n conferentie te beleggen.
He's not a man intimidated.
Hij heeft zich niet laten intimideren.
He's not threatened.
Hij voelt zich niet bedreigd.
He wants to bless you.
Hij wil jullie tot zegen zijn.
And he wants Jesus glorified.
En hij wil dat Jezus opgetild wordt.
He could care less about people's opinion. Amen.
Het heeft niet om wat mensen zeggen.
And you should support this work.
Je moet het ondersteunen, dit werk.
When you plant seed, plant it on good ground.
Als je zaad, doe het dan in goede grond.
Amen.
Amen.
2 Corinthians 8, just now he shared. Jesus, by becoming poor for us, made us rich.
2 Corinthians 8, Jezus werd arm zodat wij rijk zouden worden.
So we are rich through the cross.
We zitten gelinkt aan het kruis.
But 2 Corinthians 9, the next chapter.
2 Korinther 9
says if you sow bountifully you will reap bountifully.
Zegt dat als je overvloedig zaait dat je overvloedig zal oogsten.
So the cross made us rich.
Het kruis heeft ons rijk gemaakt.
But how rich is your sowing?
Maar hoe rijk is jouw zaaien?
And that's why God put these two chapters side by side.
Daarom heeft God deze twee hoofdstukken naast elkaar gelegd.
Sow bountifully.
Zaai overvloedig.
You will reap bountifully.
Je zal overvloedig oogsten.
You sow sparingly.
Je zaait karig.
You will reap sparingly.
Zaait karig oogsten.
When Jesus died on the cross,
wanneer Jezus dood ging aan het kruis,
he paid for all our debts.
Heeft hij voor al onze schulden
betaald. So the ground is now clear.
De grond is schoon.
When you sow,
als je zaait,
it's not a seed you owe, it's a seed you sow.
Het is geen zaad wat je schuldig bent, maar wat je zaait.
And watch what you put because a harvest is coming.
En let op wat je erin insteekt, want de oogst komt.
Amen.
Amen.
Amen. And God is so unfair.
God is onredelijk.
Because he does not give you back what you sow.
Omdat hij niet teruggeeft wat je zaait.
You sow one seed.
Je zaait een zaadje.
You don't get back one seed.
Je krijgt geen zaadje.
You get a tree.
Je krijgt een boom.
With many fruits.
Met heel veel fruit.
In one fruit.
In één fruit.
How many seeds?
Zit heel veel zaad.
God is unfairly good.
God is onredelijk goed.
Yeah, that's my father.
Dat is mijn vader.
Amen.
Amen.
You can count how many seeds in one apple. You can never count how many apples in one seed.
Je kan nooit tellen hoeveel zaadjes in één appel er zitten. Andersom, dat lukt helemaal niet.
Amen. And by the way, if you are not happy in giving, please never give.
En trouwens, ben je er niet gelukkig mee om te geven? Doe het alsjeblieft.
Because
niet.
Giving is for people who have a revelation when I sow, I'm gonna rip.
Geven is voor mensen die de openbaring hebben dat als ik zaai, zal ik oogsten.
Amen. I know we have taken the offering, just felt like saying something. And amen, just get off my chest.
We hebben de collect al gedaan, dus ik kan het rustig zeggen zo.
Amen. Are you ready for the word?
Ben je klaar voor prediking?
I want to share with you, how many leaders are here this morning? Leaders, pastors.
Hoeveel leiders zijn er? Steek je handen op. Leiders, volgers.
Just wait, if you are a leader or a pastor, all right, quite a number of you. I believe I have a word from the Lord for you.
Ik heb een woord van de Heer voor jullie.
How we can be a church.
Hoe de kerk.
That is under the showers of the blessings of Abraham.
Onder de blessings van Abraham kunnen krijgen.
How many want the blessings of Abraham?
Wie wil de zegen van Abraham?
You know, all of us, we want the blessings of Abraham.
We willen toch hopelijk allemaal de zegeningen van Abraham.
You know, for years I heard in the charismatic circle, especially the word of faith, the blessings of Abraham, the blessings of Abraham.
Jarenlang heb ik in de kringen waar ik ben geweest gehoord over de zegening van Abraham.
Galatians 3:13 says Christ has redeemed us from the curse of the law.
Galaten 3 vers 13 zegt dat Christus ons bevrijd heeft van de vloek van de wet.
So that the blessing of Abraham might come on us.
Zodat de zegen van Abraham op ons zou komen.
Amen.
Amen.
And Abraham lived 400 over years before the Ten Commandments was given.
Abraham leefde 400 jaar voordat de wet gegeven werd.
And he was blessed.
En hij was gezegend.
So the Bible does not say we are blessed with the blessings of Elijah or the blessings of Moses. We are blessed with the blessings of Abraham.
De Bijbel leert niet dat we gezegend zijn met de zegeningen van Elia of Mozes, maar met de zegeningen van Abraham.
So we need to find out what is the blessings of our father Abraham.
Dus we moeten uitzoeken wat die zegen dan is die God aan Abraham gaf.
The Bible says that if you belong to Jesus Christ in the book of Galatians, you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
De Bijbel zegt dat als je in Jezus gelooft dat je zaad van Abraham bent na de belofte.
So at the cross Jesus took your curse so that the blessing of Abraham might come on you.
Aan het kruis nam Jezus de vloek weg zodat in de plaats daarvoor de zegen van Abraham op je kon komen.
So what are the blessings of Abraham?
Wat zijn die zegeningen?
Turn with me to your Bibles. I think we have the scripture up here. Romans 4 verse 13.
We kijken in de Bijbel Romeinen 4.
It says for the promise that he would be the heir of the world.
De belofte dat hij de wereld zou bezitten.
Was not to Abraham or to his seed through the law.
Kwam niet naar Abraham en zijn zaad door de wet.
But through the righteousness of faith.
Maar door de rechtvaardigheid die het geloof schenkt.
Now there are two things, two questions we need to answer.
We moeten twee vragen beantwoorden.
Before we can see our churches.
Voordat we naar onze kerken kijken.
Our ministries.
Onze bedieningen.
And our lives.
En onze levens.
Come under the blessing of Abraham.
Hoe we ze onder de zegen krijgen van
Now,
Abraham.
I want to make sure I'm speaking to the right crowd. How many are interested in the blessings of Abraham?
Even kijken of ik de juiste groep heb. Hoeveel zijn er geïnteresseerd in die zegeningen van Abraham?
You know, for years I heard the blessings of Abraham, but when I look around me, I don't find too many believers living under the blessings of Abraham.
Jaren hoorde ik over die zegeningen van Abraham, maar als ik om me heen kijk, zijn er niet zoveel gelovigen.
I hear a lot of preaching about the blessings, but I don't see the believers living under the blessings of Abraham.
Ik hoorde veel preken erover, maar ik zag weinig zegeningen.
So I asked the Lord why.
Ik vroeg aan de Heer waarom.
And he brought me to this verse.
En hij liet me dit vers zien.
That the promise that Abraham will be the heir of the world.
De belofte dat Abraham de wereld in bezit zou krijgen.
Was not to Abraham or to his seed through the law.
Was niet aan Abraham en zijn nazaad
but
door de
through
wet,
the righteousness of faith.
Maar door de rechtvaardigheid die het geloof schenkt.
Now, first we want to ask the question, what is heir of the world?
Eerste vraag is, wat is erfgenaam van
Because
de wereld?
This promise is not just to Abraham, it's to his seed in Christ.
Het is niet alleen aan Abraham,
All
maar
us.
Ook aan zijn zaad in Christus. En dat zien jullie.
Amen. So this promise that he will be the heir of the world is for you as heir of the world, heir of Holland, heir of Belgium, heir of Europe, heir of the world.
Ja, die belofte is dus ook voor jullie. Dat je erfgenaam bent van de wereld en van Nederland en van België.
That's the bigger blessing.
Dat is de grote zegen, de algemene zegen.
Included are the smaller blessings.
In die grote zegen zijn alle zegeningen daar vallen
daarbij. Prosperity and health.
Voorspoed, genezing.
Because gezondheid. How can you be the heir of the world if you're always sick, lying down on the bed?
Hoe kan je de wereld bezitten en beheersen als je altijd ziek bent en op bed ligt?
You gotta be healthy to be the heir of the world.
Je moet gezond zijn om de wereld te bezitten.
So within this promise is the promise of health.
En in deze belofte zit ook de belofte van genezing en gezondheid.
Abraham lived to 175 years old.
Abraham werd 175 jaar oud.
And the Bible says he died in a good old age.
En de Bijbel zegt dat hij op een mooie leeftijd.
And we have the blessings of Abraham.
En wij hebben ook die zegen.
Amen. Included in this blessing is also prosperity.
In deze zegen is ook voorspoed opgesloten.
Because if you don't have money, how can you be the heir of the world?
Want als je geen geld hebt, hoe kan je dan de wereld beheren?
The oil sheiks are buying up hotels and buying up lands and properties in America, in Europe. Come on, at least the true seed of Abraham should be the heir of the world and be prosperous.
De oliesheiks die kopen alles op in hun eigen land, hotels, alles ook in Amerika. Maar dat zou allemaal voor ons moeten zijn.
And the Arabs actually are from Ishmael.
En de Arabiërs stammen af van de Ismaël.
And one day Abraham said to God, "Oh, the Ishmael might live before you. Oh, the Ishmael might live before you.
Want Abraham zei tegen God dat Ismaël ook voor u mag leven.
He's asking God to bless Ishmael.
Hij vraagt God Ismaël te blessen.
And God said to Abraham,
en God zei tegen Abraham,
I have heard you.
Ik heb je gehoord.
I will bless Ishmael.
Ik zal hem zegenen.
But my covenant is with Isaac.
Maar mijn verbond is met Isaac.
Israel.
Israel.
And you and I in Christ.
En jij en ik in Christus.
See, the reason why the devil hates Israel so much is because God's son came as a Jew.
Omdat de duivel haat Israël zo erg omdat Jezus een Jood is.
That's why Hitler hated them so much.
Dat is ook waarom Hitler ze haatte.
Because every time he sees a Jew, it reminds him of the Jew that crushed his head.
Iedere keer als hij een Jood zag, werd hij herinnerd aan de Jood die de duivel heeft vermoord.
So because God said, I will bless Ishmael.
Omdat God zei, ik zal Ismaël zegenen.
Look at this, not even the best blessings, the leftover blessings.
Het is niet de beste zegen, het is de overtollige zegen.
And now they are blessed.
En nu zijn ze gezegend.
We are the real seed of Abraham. How much more?
Wij zijn het ware zaad van Abraham. Hoeveel te meer zouden wij gezegend moeten zijn?
And for them, they can just be sitting down, playing cards, or playing games, or watching video, and the oil is under their feet.
Ze zitten zich hele dagen lekker te vermaken en de olie zit onder hun voeten.
That a portion of the blessing of Abraham.
Dat is maar een gedeelte van de zegen van Abraham.
Church, it's time for us to think.
Kerk, het is tijd om wakker te worden.
If we are the real seed of Abraham through Jesus Christ, how much more should you and I prosper?
Als wij het ware zaad zijn in Christus van Abraham, hoeveel te meer zouden wij voorspoedig moeten zijn?
In Genesis it says Abraham was very rich.
Abraham was erg rijk.
In livestock, in silver, in gold.
In zilver en goud en in bezit.
Doesn't say he was rich. It says he was very rich.
Staat niet hij was rijk, er staat hij was schatrijk.
That's your father Abraham.
Dat is je vader Abraham.
And it's not spiritual riches because God put down that silver and gold in case somebody God saw some future duchess who would say is spiritual.
Het is niet een soort geestelijke opmerking, want er staat zilver en goud zodat wij Nederlanders ook zouden weten, oké, het gaat over zilver en goud.
Now how many want the blessings of Abraham?
Wie wil de zegeningen van Abraham?
The next thing the blessing of Abraham did for Abraham was that it transformed his wife.
Wat ook met de zegen van Abraham meekwam, dat het zijn vrouw veranderde.
It transformed her youth.
Haar jeugd werd vernieuwd.
She was 65 years old.
Ze was 65.
When the first king wanted her for his harem.
Toen er een koning was die ze aan zijn harem wilde toevoegen.
The second time.
Tweede keer.
She was 90 years old.
Was ze 90 jaar oud.
And another king wanted her for his harem.
Was er weer een koning die haar voor zijn harem wilde.
Let me tell you about these kings.
Laat me deze koning even beschrijven.
They definitely do not have spiritual discernment to discern her beauty.
Ze hadden geen geestelijk inzicht om haar schoonheid in te zien.
It's an eyeball thing.
Het is gewoon een ooggeval.
Which means God literally renewed her youth.
God heeft letterlijk de jeugd vernieuwd.
Like the eagles.
Zoals de arenden.
That's under the blessing of Abraham.
Dat hoort bij de zegen van Abraham.
When you're under the blessing of Abraham, it keeps you young.
Als je onder de zegen van Abraham bent, blijf je jong.
Amen.
Amen.
Abraham was strong at nearly 100 years old.
Abraham was sterk en krachtig toen hij 100 jaar oud was.
I mean, you got to be strong to produce Isaac. You know what I mean?
Hij was zo sterk dat hij Isaac nog produceerde.
Boy, you Dutchies are slow.
Jullie zijn traag.
In those days there was no Pfizer. Okay, no Viagra.
Ah, was geen Viagra in die dagen.
Behold, I speak plainly. And the man was able to perform.
En hij kon zijn ding doen.
That's amen, brother.
And so will we.
That's the blessing of Abraham.
Wij zijn het zaad van Abraham.
Now, how many want the blessings of Abraham?
Wie wil de zegeningen van Abraham?
Now, that's more like it.
Dat is hoe ik het zie.
One day I was reading the Bible.
Op een dag las ik de Bijbel.
And I was reading 1 Peter chapter 3.
En ik las in de eerste Petrusbrief.
And it says of women, believers, Christian women, that they are the daughters of Sarah.
Daar staat dat christelijke vrouwen, gelovige vrouwen, dochters van Sarah zijn.
And I asked the Lord, why not daughters of Ruth or daughters of Deborah?
Ik vroeg aan de Heer, waarom niet dochters van de andere godsvrouwen?
Why daughters of Sarah?
Waarom dochters van Sarah?
Why do you call Christian women daughters of Sarah?
Waarom zijn christelijke vrouwen dochters van Sarah?
And the Lord said this to me.
En de Heer zei.
Because Sarah was the only woman who had her youth renewed in her old age.
Omdat Sarah de enige vrouw was van wie de jeugd vernieuwd werd op latere leeftijd.
And I want the same for my Christian women.
En ik wil hetzelfde voor mijn Christen.
Yeah, you better believe it.
Geloof het.
Some of us will never grow old.
Sommigen van ons worden niet oud. We groeien niet oud.
God says he will renew your youth like the eagles.
Ik zal je jeugd vernieuwen als de adelaars.
Why does God say like the eagles?
Waarom zegt God de adelaars?
When the eagle gets old,
als een adelaar ouder wordt,
he flies to a craggy cliff.
Gaat hij naar een hoge klif?
And he plucks off all his feathers.
Gaat hij al zijn veren eraf plukken?
All his old feathers.
De oude veren.
And then he waits.
Dan wacht hij.
He waits. He waits on the Lord.
Wacht hij op de Heer?
And then new feathers come forth.
En nieuwe veren komen tevoorschijn.
Shiny feathers.
Schitterende veren.
Beautiful feathers.
Mooi.
And then he soars.
En dan gaat hij scheren.
Now it's a winning combination. It's a winning combination.
Het is een winnende combinatie.
Young body.
Een jong lichaam.
Old mind.
Met een verstand van de ouderen.
That's how God wants to renew your youth.
Dat is hoe God je jeugd wil.
It's under the blessing of Abraham.
Het hoort bij de zegen van Abraham.
So the question, next question, you know, the best blessing, of course, was that of all the peoples in the Bible, God said of Abraham, Abraham, my friend.
De beste zegen van al die zegeningen was dat God tegen Abraham zei, mijn vriend.
Why did God say that?
Waarom zei God dat?
Well, Pastor Prince, I believe he kept the Ten Commandments and all of God's rules and statutes and judgments. Amen.
Nou, Pastor Prince, hij hield vast alle 10 geboden en hij deed alles goed.
Wrong.
Fout.
Because the man lived 400 over years before God gave the Ten Commandments to Moses.
Hij leefde 400 jaar voordat de wet überhaupt gegeven werd.
But God called him my friend.
Maar God zegt me vriend.
You know why?
Weet je waarom?
Because he walked by faith.
Omdat hij in geloof wandelde.
He had faults.
Hij had fouten.
But he had righteousness by faith.
Maar hij had geloof.
The same righteousness you and I have.
Hij had rechtvaardigheid door geloof zoals wij
you know,
nu hebben.
You know, Abraham lied about his wife twice.
Abraham loog 2 keer over zijn vrouw.
I mean, when the king wanted his wife.
Toen de koning zijn vrouw wilde.
That means it's a literal renewal, not a spiritual renewal.
En weet dat het een letterlijke verandering was.
And the king says, "Whoa, man! Now I want this woman."
En de king zei, "Whoa, ik wil deze chick."
That Abraham said, you know, don't tell anybody that you are my wife. Just say you are my sister, so that I will not be killed.
Abraham zei tegen zijn vrouw, niet zeggen dat ik je vrouw ben, zeg maar dat je zus ben, anders word ik vermoord.
What a spiritual reason.
Wat een geestelijke motief.
You know, today if I lie like this about Wendy, my wife, I don't have to be afraid the king will kill me. She will kill me. You know what I mean?
Ik hoef niet bang te zijn dat iemand anders me doodmaakt als ik zoiets over mijn vrouw zeg, want dan zal zij dat wel doen.
And all the women said.
En alle vrouwen zeggen.
You got murder in your heart. You got to cast it out in Jesus' name. I mean, and he did it not just once. He lied about his wife twice.
Hij deed niet 1 keer, hij deed 2 keer.
And if you study the Bible carefully,
en als je goed naar de Bijbel kijkt,
you will find that God never condemned or rebuked Abraham at any time. Study the life of Abraham.
Zie je dat God Abraham nooit afwijst of veroordeelt. Kijk maar naar zijn leven.
Why?
Waarom?
Because he was righteous by faith.
Hij was rechtvaardig door geloof.
God always saw him through the eyes of righteousness.
God zag hem altijd door de bril van rechtvaardigheid.
He didn't earn his righteousness, he believed unto righteousness.
Hij verdiende zijn gerechtigheid niet, hij geloofde tot gerechtigheid.
The same righteousness you and I have.
Dat is dezelfde gerechtigheid die jij en ik hebben.
So in this blessing of Abraham,
in deze zegen van Abraham,
which includes friendship with God,
waar vriendschap met God bij hoort.
Like I said yesterday,
zoals gisteren zei.
God wants to be your friend.
God wil je vriend zijn.
Like good fathers are good friends to their children.
Zoals goede vaders vrienden zijn voor hun kinderen.
When you sit with your friend at Starbucks, the hours just fly.
Als je met je vrienden in het café zit, glijden de uren weg.
I had lunch with Bob Fitz and his wife, with my wife in Singapore, and the lunch time just flew.
Ik had lunch met Bob Fitz en zijn vrouw en de tijd die we hadden, die ging als
vanzelf. Why? Because you are enjoying the company.
Waarom? Omdat je in goed gezelschap bent.
And why is it we spend 5 minutes praying and we are so listless and tired?
Waarom bidden we 5 minuten en zijn we vervolgens vermoeid?
It's because we have sin consciousness.
We hebben zondebewustzijn.
And we're not relaxed in God's presence.
En we zijn niet relaxed in Gods aanwezigheid.
He wants you to be his friend.
Hij wil dat je zijn vriend bent.
Friends hang out.
Vrienden gaan met elkaar om.
And he never will ever condemn you.
Hij zal je nooit afwijzen
of veroordelen. Because Jesus took all your condemnation.
Omdat Jezus alle jouw veroordelingen op zich
genomen heeft. So when you come into God's presence,
zoals je in Gods aanwezigheid komt,
and you have a bad thought about Joseph Prince,
en je hebt een verkeerde gedachte over Joseph Prince,
you will not die today in God's presence.
Ga je niet dood in Gods aanwezigheid?
Because Jesus' righteousness has been imputed for your bad thoughts.
Jezus' gerechtigheid is bij jou geïmputeerd voor die slechte gedachten.
The Bible says, "Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin."
De Bijbel zegt: gezegend is de man aan wie God de zonde niet toerekent.
Is the man perfect?
Is de man perfect?
If the man is perfect, why should God impute sin?
Als de man sowieso perfect was, hoe kon God dan überhaupt zonde toerekenen?
Duh. Duh. If the man has not sinned, why should God impute sin?
Als die geen zonde had, hoe kon God dan zonde toerekenen?
But when you know you're not perfect.
Als je weet dat je niet perfect bent.
Like Abraham.
Zoals Abraham.
And God says, but I will never impute sin to you.
Maar God zegt, ik zal je nooit zonde toerekenen.
You are blessed.
Dan ben je gezegend.
You are blessed.
Dan ben je gezegend.
If Jesus died on the cross,
als Jezus aan het kruis stierf,
so that man will never have the power to sin again,
zodat de mens nooit meer zou zondigen.
Let me say this carefully.
Ik zeg het voorzichtig.
If Jesus died on the cross,
als Jezus aan het kruis stierf,
so that man will never have the power to sin again,
zodat de mens nooit meer de kracht had om zonde te begaan,
he failed.
Dan is hij mislukt.
But if Jesus died at the cross,
maar als Jezus aan het kruis stierf,
so that sin will never be imputed to you,
zodat zonde je nooit meer toegerekend wordt,
he succeeded.
Dan is hij geslaagd.
Hallelujah!
Hallelujah!
That gives you power over sin.
Dat geeft je ook nog eens de kracht over de zonde.
But as you are growing in the Lord,
en naarmate je groeit in de Heer,
you can be in God's presence,
ben je lekker in zijn aanwezigheid.
And you have a wrong thought,
en wanneer je verkeerde gedachten hebt,
a wrong word,
of een verkeerd woord zegt.
It is not imputed to you.
Het wordt je niet toegerekend.
Because 2000 years ago, all your sins was imputed to Jesus Christ.
Al je zonden Jezus werden toegerekend.
And God's holiness,
en Gods heiligheid,
God's righteousness,
Gods gerechtigheid,
that impute your sins to Jesus Christ,
die de zonde op Jezus legde,
punish Jesus for your sins.
Jezus volgens gestraft heeft voor jouw zonde.
So today,
zodat vandaag,
when you sin,
wanneer je zondigt,
God's holiness,
Gods heiligheid,
cannot punish you for your sins.
Kan jou niet meer straffen voor je zonde.
Because God's holiness has punished your sins in the body of Jesus Christ.
Omdat Gods heiligheid jouw zonde gestraft
now
heeft
stop,
in het lichaam van Jezus.
Yet. That doesn't make you want to sin. It makes you want to love Jesus.
Dat maakt niet dat je wil gaan zondigen. Dat maakt dat je van Jezus gaat houden.
You see, I am for holiness.
Ik ben voor heiligheid.
Don't misunderstand. I'm against sin.
Ik ben tegen zonde.
But preaching about holiness does not produce holiness.
Maar preken over heiligheid maakt je niet heilig.
Preaching the gospel of Jesus Christ produces holiness.
Het evangelie van Jezus zal heiligheid in ons produceren.
America is fighting to put the Ten Commandments in schools.
Amerika wil die vecht om de 10 geboden weer in
de scholen
op te hangen.
They should be fighting to put John 3:16 in schools.
Ze zouden moeten vechten om Johannes 3:16 in de scholen op te hangen.
For God so loved the world, he gave his only begotten son.
Al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gaf.
We have been robbed of the gospel.
We zijn beroofd van het evangelie.
People are so afraid. I have one pastor who told me that, you know, Pastor Prince, the gospel that you preach, I can see it is in the Bible.
Een pastor zei tegen me, ik zie dat evangelie van jou, wat je preekt wel in de Bijbel.
It is what Paul preached.
Het is wat Paulus spreekt.
But I cannot preach to my people, because if I preach to my people, they will go crazy.
Ik kan dat niet tegen mijn mensen preken, want anders dan worden ze gek.
I was shocked.
Ik was geschokt.
That pastor has more faith in the flesh of his people than the power of the Holy Spirit who indwells them.
Die voorganger heeft meer vertrouwen in het zondige vlees van zijn mens dan in de kracht van de Heilige Geest.
And that chicken pastor is going to answer to God one day. I'm sorry. Okay. Anyway. Leave that untranslated. We're going to have more faith in the power of God's grace than man's sin.
We moeten meer geloof hebben in Gods genade dan dat we geloof in zonde hebben.
Because where sin abounds, grace superabounds.
Want waar de zonde toeneemt, neemt de genade veel meer toe.
And that's why there is hope for Holland. There is hope for Europe. When there's a lot of sin, God's grace is greater.
Daarom is er hoop voor Nederland en voor heel Europa, want waar veel zonde is, is Gods genade veel groter.
Grace, greater than all our sins.
Genade is veel groter dan al onze zonden.
Well, Pastor Prince, the Bible says, shall we sin that grace may abound? Amen.
Maar de Bijbel zegt toch, zullen we zondig op dat de genade toeneemt?
Well, isn't it amazing that Paul answered in the impossibility? He says, how shall we who are dead to sin live any longer therein?
Is het niet verbazingwekkend dat Paulus antwoordde met een onmogelijkheid? Zei hij, hoe zouden we zondigen?
Amen.
Het is een onmogelijkheid.
See, right now you are in this arena.
Je bent nu hier.
You are not in your hotel room.
Je zit niet in je hotelkamer.
So you died to your hotel room and you've been translated to the arena.
Je bent dood aan je hotelkamer.
How
je
can you live in sin when you are in Christ?
Hoe kun je nog daar leven terwijl je in Christus bent?
Doesn't mean your actions are perfect, but God doesn't see you in your sin. God sees you in Christ.
Dat betekent niet dat je daden perfect zijn, maar hij ziet je niet meer in de zonde, maar in Christus.
Sin consciousness is destroying the church.
Zondebewustzijn vermorzelt de kerk.
And sin consciousness is robbing the church of the blessings of Abraham.
En zondebewustzijn berooft ons van de zegen van Abraham.
Because look at this verse.
Kijk maar naar dit
Romans 4:13. The promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. It is not through the law. It is not through the law, but through the righteousness of faith.
Want niet door de wet had Abraham op zijn nageslacht de belofte, maar dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid des geloofs.
That's the reason why the blessings of Abraham are not manifesting in many believers' lives.
Hier zie je de reden waarom de zegen van Abraham niet manifest wordt in het leven van veel gelovigen.
The Bible says so clearly, it is not through the law.
De Bijbel zegt duidelijk, het is niet door de wet.
This promise that he'll be the heir of the world is not through the law. It's through the righteousness of faith.
Deze belofte dat je de erfgenaam van de wereld zou zijn, was niet door jouw gedrag, maar door de rechtvaardigheid van het geloof.
And the church has been trying to get the blessings of Abraham by trying to qualify themselves for it.
En de kerk heeft de zegen proberen te krijgen door zichzelf te kwalificeren ervoor.
We hear preaching that tell us, if you obey this law, then God will bless you. If you obey, obey. Hey, it's not our obedience. It's that one man's obedience at the cross that has made us righteous.
Well, we horen alleen maar prediking die zegt, als je dit doet, als je dat doet voor God, dan zal je gezegend worden. Maar we zijn al gezegend omdat we rechtvaardig zijn.
Are you saying obedience is not important, Pastor Prince?
Zegt u dan dat ongehoorzaamheid niet belangrijk is?
I think something is wrong in a marriage when a man always says to the wife, obey me, I am the head, obey me. Something is wrong.
Ik denk dat er in een huwelijk iets niet goed gaat als die man alleen maar tegen die vrouw zegt, gehoorzaam mij, gehoorzaam mij.
I never tell my wife, obey me, but you know what, she submits to me because she's love. That baby is love, man.
Ik zeg nooit tegen mevrouw mij te gehoorzamen, maar ze onderwerpt zich aan mij omdat ze deze jongen van deze jongen houdt.
Amen.
Amen.
Well, Pastor Prince, what about repentance? Amen. You gotta preach more repentance. Amen.
Maar hoe zit het dan met bekering? Moet je daar niet meer over preken?
You know, in our church, repentance goes on all the time.
In onze kerk vindt bekering continu plaats.
In the Greek, the word repentance is metanoia.
In het Grieks is het woord is metanoia.
Meta means change.
Meta verandering.
Noia is naus, your mind.
Noia is je denken.
Even God repented in the Old Testament. God didn't repent from sin. He changed his mind.
God bekeerde zich ook een keer. Hij niet van zonde, maar hij veranderde van gedachten.
So repentance is not coming to the front. Oh Jesus, Jesus.
Bekering is dus niet dat.
That your job is easy, yeah? I'm doing all the hard work, yeah? But as the word is going forth, people are changing their minds. They say, my goodness, it is not my obedience. It's Jesus' obedience that makes me righteous. That's repentance.
Maar terwijl het woord voortgaat, vindt er bekering plaats omdat je gedachten verandert. Van werken, je eigen werken naar Jezus.
In the old covenant,
in het oude verbond,
you must obey God's laws,
moet je Gods wet gehoorzamen.
Then the blessing will come.
Dan komt de zegening.
In the new covenant,
in het nieuwe verbond,
Jesus obeyed.
Jezus gehoorzaam.
Now the blessings are ours in him.
En nu hebben wij de zegeningen in hem.
Hallelujah.
Hallelujah.
In fact, in the new covenant,
in feite in het nieuwe verbond,
it is the goodness of God that leads you to repentance.
Het is de goedheid van God die je tot bekering brengt.
One of Peter's first encounter with Jesus,
toen Petrus voor het eerst Jezus ontmoette,
was awesome.
Was bizar.
You know, he fished all night, he caught nothing.
Hij had de hele dag gevist, niks gevangen.
You feel like that about your ministry or your business? You work and work and work and there's no result.
Ken je dat van je bediening of van je zaak dat je maar werkt, werkt, werkt?
And then Jesus came the morning and Jesus says, "Can I use your boat? I need to preach to the people."
En Jezus kwam in de morgen en zei, ik heb je boot nodig want ik moet preken.
And watch this: whether you give money to Jesus, whether you give your boat to Jesus, whether you give your church to Jesus, whether you give your business to Jesus, the boat is no longer the same.
Let op, wat je ook aan Jezus geeft, of het je geld is, of je boot, of je werk. Als je het aan Jezus geeft, zal het nooit meer hetzelfde zijn.
Because after he preached, he says, let's go fishing.
Want nadat hij gepreekt had, zei hij, nu gaan we vissen.
And every fish in Galilee was aiming for that boat. Let me go first, let me go first, let me go first.
Iedere vis in de regio kwam die boot af.
Same boat.
Zelfde boot.
Same boat the night before.
Zelfde boot als de nacht.
But now it's magnetized.
Maar nu was het een magneet geworden.
Amen.
Amen.
Watch what you give to Jesus.
Opletten wat je aan Jezus geeft.
You give your youth to Jesus.
Als je jeugd aan Jezus geeft.
He'll make you stay young.
En dan houdt hij je jong.
Dangerous.
Gevaarlijk.
You give your money to Jesus.
Geef je geld aan Jezus.
It'll be multiplied.
Het wordt dus vermenigvuldigd.
Just like the 5 loaves and 2 fish. It cannot remain in Jesus' hands the same. It multiplies.
Zoals de 5 broden en de 2 visjes, net als in Jezus' handen, dat vermenigvuldigd was vanzelf.
So. Peter had a net breaking, boat sinking, lot of fishes. When he got the fish on board, the boat began to sink.
Hij had zoveel vis dat de netten braken en de boot ging ervan zinken.
And he had to call for help.
Hij moest om hulp roepen.
May the day come upon your churches and ministries. You have to call for help because the souls and the harvest is just too much.
Dat de dag mag komen dat je om hulp moet roepen voor je kerk, omdat er zo verschrikkelijk veel mensen binnenkomen.
Now watch this. Peter turned around to Jesus.
Peter keerde zich naar Jezus, Petrus.
Fish all around him.
Met de vis allemaal om hem heen.
He fell at his feet.
Hij viel op zijn knieën.
And he says, depart from me, I'm a sinful man, Lord.
Hij zegt, Heer, laat mij maar, want ik ben een zondig man.
Jesus touched him.
Jezus raakte hem aan.
Don't be afraid.
Wees niet bang.
From now on, you'll catch men.
Van nu af aan maak je vissen van mensen.
Question.
Vraagje.
Which one came first?
Wat kwam er eerst?
The blessings of God.
De zegening.
Of Peter's repentance.
Of Peter's bekering.
It is the goodness of God that led him to repentance.
Het is de goedheid van God die hem tot bekering leidde.
Hallelujah.
Hallelujah.
Oh, I love my Jesus.
Dat is onze Jezus.
Amen.
Amen.
Hallelujah, everyone.
Hallelujah.
Who is young? Shout hallelujah.
Iedereen die jong is.
I don't understand people who talk about over 40. It does not exist. I don't know which pastor he sits under. No, he sits under me, by the way. By the way, Bob Fitz is, to me, one of the best, if not the best, male worship leader
in the world. Ik ken Bob Fitz als de een van de beste, zo niet de beste aanbiddingsleider.
The female worship leader to me is a friend of mine called Darlene Check. She was with us last Sunday.
De vrouwelijk beste aanbiddingsleider is Darlene Check.
And the songs they write is Jesus centered.
En de liedjes die ze schrijven, daar staat Jezus centraal.
And that's why God blesses it.
En daarom zegent God ze.
Isn't that beautiful? The song he sang, the last song, "Blessed be the Lord God Almighty." He wrote it.
Hij, het laatste lied wat we zongen, Blessed be the God,
the song has gone to the four corners of the earth.
En het is over heel de wereld gegaan.
Because God loves songs that are Jesus centered.
Omdat God van liedjes houdt en aanbiddingsliedjes waar Jezus centraal
Not
staat.
Not songs about I.
Niet liedjes over wij, ik.
I'm a poor wayfaring stranger, walking through this world of war, but there's no toil, no pain, no sorrow. To that place to which I go. I'm going back. Then God says, shut up. Amen. Stop
God
talking about
stop
you.
It.
It's all about Jesus.
Stop over yourself to catch it. Come on. Over Jesus.
Hey. Amen.
Amen.
And when you find Jesus, you find you. Because God has put you in him.
En wanneer je Jezus vindt, vind je jezelf, want jij bent in hem.
You should find out how lovely he is, because as he is, so are you.
Zie erachter te komen hoe geweldig hij is, want hoe geweldig hij is, zo ben jij.
Amen.
Amen.
How accepted he is before the Father is how you are accepted, because you are in him.
Hoe geaccepteerd Jezus is bij de Vader, zo geaccepteerd ben jij omdat jij in hem bent.
The same favor from the Father that is on Jesus is on you because you are in him.
Dezelfde gunst die Jezus bij de Vader heeft, die is op jou omdat jij in hem bent.
So don't read the Bible to find you, find him. When you find him, you find you. You are in him.
Probeer niet uit de Bijbel tevoorschijn te krijgen wie jij bent. Krijg uit wie hij is, want dan weet je wie jij bent.
All right, time is flying and I got something else I want to tell you this. Do we have time? All right, praise God. Five more minutes.
Maar ik wil je nog wat vertellen.
Five more minutes. Or else the mafia godfather is going to shoot me.
Vijf minuutjes, anders komt de
godfather. He looks like a mafia godfather, doesn't he? He looks like anytime he's going to stay. Waste him. Our trap door might open. Now.
Broer van Paulus.
There are those who say that sin can stop revival.
Er zijn mensen die zeggen dat zonde de opwekking tegen.
Oh, the revival stopped because of sin.
Een opwekking stopt vanwege zonde.
If sin can stop revival, revival will not have start because revival start where there is sin.
Als de zonde opwekking zou stoppen, is er helemaal geen opwekking, want het start waar de zonde is.
You know something? The Bible says there's a reason why we're not receiving the blessings of Abraham. It's not because we don't keep the law. It is because we don't understand the righteousness of faith.
De Bijbel zegt dat er een oorzaak is waardoor we die zegening niet krijgen. Dat is niet omdat we de wet niet houden, maar omdat we niet doorhebben hoe de rechtvaardigheid door het geloof werkt.
Romans 4:13. Again.
Romeinen 4.
This promise is not through the law, it's through the righteousness of faith.
Deze belofte komt niet door de wet, maar door de rechtvaardigheid die het geloof schenkt.
For if those who are of the law become heirs, faith is made void and the promise made of no effect.
Want als degene die de wet hielden erfgenaam zouden zijn, dan werkt geloof niet meer en is de belofte effectloos.
If you ask an average Christian today,
als je gemiddelde christen vraagt,
interview
ze maar,
and say, why do you think that God's promises in the church has no effect?
Waarom denk je dat Gods beloften die we die niet in de kerk zien?
I venture to say that 90% will say sin.
Ik wed dat je de 9 van de 10 zal zeggen door zonde.
But this verse doesn't say that. This verse says, if those who are of the law are heirs, faith is made void, and the promise made of no effect.
Maar dit vers zegt wat anders. Het zegt dat als je het door de wet verwacht, door jouw werken, dan is de belofte zonder effect.
When you think of laws, think of sin consciousness.
Wanneer je aan de wet denkt, kan je net zo goed aan zondebewustzijn denken.
By the law is the knowledge of sin.
Door de wet krijg je bewustzijn van zonde.
So if you are sin conscious,
als je zondebewust bent,
instead of Jesus conscious,
in plaats van Jezus bewust,
if you are sin conscious,
als je zondebewust bent,
instead of righteousness conscious,
in plaats van gerechtigheid bewust,
it voids your faith,
is je geloof leeg, krachteloos,
and makes God's promise of no effect.
En dan is Gods belofte zonder effect in je leven.
Because Jesus took care of sin.
Omdat Jezus heeft de zonde weggenomen.
Why are we sin conscious?
Waarom zijn we zondebewust?
You see, if you owe someone money,
als je iemand die schuldig bent,
let's say you owe 1000 euros.
Stel dat je iemand 1000 euro schuldig bent.
And let's say a rich man, a billionaire comes along.
En dan komt er een biljonair langs.
And he pays your debtor because he loves you, he pays your debtor 1 million euros.
En die betaalt degene waar je schuld had 1 miljoen.
Actually you owed 1000, but he paid 1 million to your creditor.
Je was hem maar 1000 euro schuldig, maar die rijke man betaalt 1 miljoen aan degene waar je die schulden
hebt. Now how many understand is an overpayment?
Wie begrijpt dat dat een overbetaling is?
Do you know that Jesus Christ is God's overpayment for our sins?
Weet je dat Jezus Gods overbetaling is?
You put all the people that ever lived or who ever lived, all right, put them all together, and the whole world's sins of time and eternity, and not a single one can compare with the matchless one who died for us on the cross.
Dan neem je alle mensen van de hele wereld, je voegt ze allemaal bij elkaar, en dan zijn ze nog minder waard dan degene die voor ons aan het kruis is gestorven.
So if a rich man paid your debt 1 million euros,
als een rijke man die dat miljoen voor jou heeft betaald,
will you be afraid to face your creditor?
Ben je bang om bij die schuldenaar te komen?
No.
Nee.
In fact, your creditor has become rich because of you.
Diegene is namelijk rijk, nu rijk geworden vanwege jou.
And you will go to him and say, yo, bro. Give me a treat, man.
En je zou naar hem toe gaan en zeggen, hey gast, geef mij eens even, laten we eens even samen uitgaan.
Gaan, my son. Sounds Chinese. Your moneylender or your creditor has become rich because of you.
Degene die je schuldig was, is nu rijk geworden door jou.
You know, when Jesus hung on the cross,
toen Jezus stierf aan het kruis,
he is an overpayment for all our sins.
Was hij de overbetaling voor al je zonden.
He is like 1 million euros for your 1000 euros.
En dat is een miljoen ten opzichte van de 1000 euro die je schuldig was.
And that's why we have much more, much more, much more blessings in the Christian life.
Daarom hebben wij meer, 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 veel meer.
Now, listen.
Let op.
Let's say that man has paid your debt.
Stel dat iemand voor jou betaald heeft.
And someone comes to you and says, "Yo, bro, that man paid your debt. You are free from debt."
En iemand komt bij je en die zegt van, hey, maar die man heeft betaald voor jou. Je bent nu vrij van je schuld.
And you say, oh man, that's too good to be true.
Maar jij zegt van, ja, ik weet het niet hoor. Dat is mooi om waar te zijn.
Is the debt still paid?
Is het betaald?
But the problem is that you are now debt conscious.
Maar het probleem is dat jij nog steeds schuldbewust bent.
Even though the debt is paid.
Terwijl de schuld betaald is.
When you meet your money lender, you avoid him.
En als je dan de schuldenaar tegenkomt, dan blijf je hem ook maar nog uit de weg.
The debt has been paid, but because of your debt consciousness, the debt is on your conscience.
De schuld is volledig betaald, maar jij bent nog.
And because you don't believe that it has been paid, you will still act like someone afraid and someone in debt.
En omdat je niet gelooft dat het betaald is, zou je jezelf blijven gedragen als iemand die nog angstig is en bang is.
Jesus Christ has been an overpayment for all your debt of sin against God.
Jezus is de overbetaling van iedere mogelijke schuld van je zonde.
Halleluja.
Halleluja.
Amen.
Amen.
And that's the good news.
Dat is het goede nieuws. Dit is het evangelie.
You see, I am against sin.
Ik ben tegen zonde.
I am against sin.
Ik ben tegen zonde.
But preaching against sin does not produce holiness.
Maar preken om de zonde tegen te gaan, dat werkt niet. Dat
preaching Jesus in his loveliness produces transformation.
Jezus spreken als een heerlijkheid, dat zorgt voor verandering.
God give us pastors and preachers that will come to our pulpit and unveil the perfection of his work and the loveliness of our Savior.
Dat God ons voorgangers en predikers mag geven die vanaf de preekstoel de heerlijkheid van Jezus bekend maken.
We don't need preachers to talk about Reader's Digest.
We hebben geen predikers nodig die Reader's Digest
lezen. We don't need preachers to talk about Obama or Clinton.
We hebben geen predikers nodig die politiek
te bijhalen. The pulpit is a holy place to unveil the perfection of his work and his beauty. Hallelujah!
De preekstoel is de heilige plek waar Jezus en zijn heiligheid en zijn glorie bekendgemaakt zou moeten worden.
And the easiest thing to do in the pulpit is to teach do's and don'ts.
Het makkelijkste wat je zou kunnen doen is zeggen, dat mag wel, dat mag niet.
7 steps, 8 steps.
7 stappen, 8 stappen.
That's not hard.
Dat is niet ingewikkeld.
Other religions do it.
Andere religies doen het ook.
But to talk about the beauty of Jesus.
Maar blijven preken over de heerlijkheid van Jezus.
And the perfection of his work.
En de perfectie van zijn werk.
That takes the anointing of the Holy Spirit.
Daar heb je de zalving van de Heilige Geest voor nodig.
Amen.
Amen.
Everyone that Jesus healed.
Iedereen die genezen werd door Jezus.
In the Gospels.
In de
evangelie. Everyone that Jesus healed.
Iedereen die genas.
They had sin in their life.
Die had zonde in hun leven. Maar de zonde.
But it didn't stop the healing power.
Maar ze konden gezondheid en de genezing niet tegenhouden.
Everyone.
Iedereen.
The woman with the issue of blood.
De vrouw met het bloed die bloed vloeide.
She broke many laws to appear in public.
Die brak al allerlei wetten door alleen maar publiekelijk onder de mensen te komen.
Because under Mosaic law you cannot do that.
Onder de wet van Mozes kan je
let
dat niet
alone
doen.
Touch other people.
Andere aanraken mocht niet.
She broke God's law.
Ze brak Gods wet.
And yet Jesus, she got healed and Jesus says, your faith, not your law keeping. Your faith made you well.
En Jezus draaide naar haar toe en zei dus niet, je houden van de wet, jouw gedrag heeft je heel geheeld, maar je geloof.
It's obvious, Jesus' power and grace was greater than her sin.
Het is heel duidelijk dat Jezus' kracht en genade groter was dan de zonde.
And yet when we go and visit the sick.
En terwijl wij de zieken nu bezoeken.
We open our Bibles and say, let's see where you have sin.
En laten we eens op zoek gaan naar je zonde.
And we dig and dig and dig.
En we zoeken.
At the end, the guy says, I do not know. I've gone back as far as I can to 5-year-old when I lied and stole that pen. I can't think of anything else. And then we say, all right, now believe for your healing. Sure, now his faith is activated, sure.
En diegene graaft terug tot hij 5 jaar was, maar hij weet zeggen, ik weet het ook niet meer. Daarvoor weet ik niet wat er gebeurt.
That's what's happening in the body of Christ.
En dan zijn we zonder geloof en dat gebeurt nu in het lichaam van Christus.
We got weird doctrines.
We hebben allerlei leringen.
We have someone come, well brother, you are under the generational curse.
Ja, je bent onder de vloek der generatie.
Let's break it.
Laten we het breken.
Wait, brother, you want to break it until how many generations back? Well.
Even wachten hoor, hoeveel generaties?
Maybe 10 generations. What if there's more than 10 generations?
Laten we dat 10 doen, maar wat als
we'll cover 20. I'll pray for 20 generations.
Okay, dan gaan we
wait, what about my great great grandfather before the 20th generation? Okay, I'll pray for the 100th generation.
Okay,
you might as well pray to Adam.
Dan kunnen we net zo goed in één keer teruggaan naar Adam.
Because Adam was a problem.
Adam heeft ooit een probleem veroorzaakt.
If you are in Christ, you are a new creation. All things, every generation of curse is passed away. All things become new.
Maar in Christus ben je een nieuwe schepping en alle oude dingen zijn weg. Het nieuwe is gekomen.
Amen.
Amen.
If you believe you are under a curse, the curse will start operating.
Als je gelooft dat je onder de vloek bent, dan zou je hem ook manifest zien worden.
The Christian life works by faith.
Omdat het werkt door geloof.
But when you believe you're under the blessings.
Maar als je God gelooft voor zijn zegeningen.
And stop being sin conscious.
En stop met je schuldbewustzijn.
Be righteousness conscious.
Wees gerechtigheid.
You have the gift of righteousness.
Je hebt de gerechtigheid als een gift gekregen.
You will see the blessings of Abraham.
Dan zul je ook de zegeningen van Abraham zien.
Every morning when you wake up.
Iedere morgen word je wakker.
You say, Father, I thank you. I am the righteousness of God in Christ.
Dan zeg je, Vader, dank u. Ik ben Gods gerechtigheid in Christus.
And when the devil whispers to you, no, you have not prayed enough. You have not studied the Bible enough. Just say, Father, thank you. I am the righteousness of God in Christ.
En als de duivel met al zijn aanklachten komt, dan zeg je nog steeds, dank u, God, ik ben uw gerechtigheid in Christus.
The best way to resist the devil is to ignore him.
De beste manier om de duivel te weerstaan is om gewoon te negeren.
You know, sometimes charismatics, you know, we charismatics, we talk to the devil too much.
We praten als charismatici vaak te veel tegen en over de duivel.
Devil, I rebuke you. Devil, 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 devil says, you know what? At least I got his attention.
Satan, ik weersta je. De duivel denkt, oh,
we used to start our worship services binding the devil, speaking to the devil.
We starten onze aanbiddingsdiensten met eerst de duivel te binden.
Instead of exalting Jesus and becoming Jesus conscious.
In plaats van Jezus op te tillen en Jezus bewust te worden.
Let God arise, all his enemies will be scattered.
Laat God opstaan en al zijn vijanden zijn verslagen.
Amen.
Amen.
Hey. Learn from the ladies the best way. They, you know how they ignore you?
Je kunt wat leren
do
van
the same
de,
to the devil.
De
just don't talk to him. Just don't talk to him.
Niet tegen die mannen praten.
Because when you talk to the devil, he's still complimented, you know. At least you talk to him.
Wanneer je tegen hem praat, geef je hem eigenlijk een compliment.
The highest form of resistance is just ignore.
De hoogste vorm van weerstand is negeren.
You see, the ladies are saying amen. They have practiced it for generations.
De vrouwen zeggen amen, omdat ze dit generaties geoefend hebben.
Hell has no fury like a woman scorned. Anyway, let's bring this to a close.
We gaan sluiten.
Jesus has come.
Jezus is gekomen.
His grace is greater than all our sins.
Zijn genade is groter dan al onze zonden.
Under law,
onder de wet,
sin was contagious.
De zonde was besmettelijk.
Under grace,
onder de genade,
grace is contagious.
Genade is besmettelijk.
Greater than sin.
Het is groter dan zonde.
When the leper came to Jesus,
toen de man met lepra bij Jezus kwam.
And said, Lord, if you are willing, you can make me clean.
Hij zei, God, als u wilt, kunt u mij genezen.
He has no doubt the Lord can.
Hij twijfelde niet of de Heer kon.
He has doubts whether the Lord is willing.
Hij twijfelde of de Heer wilde.
Now, those of you who are suffering in your body, listen.
De mensen die een probleem hebben in het lichaam.
Jesus said, and he is the same yesterday, today, and forever. I am willing.
Jezus zei, en hij is altijd dezelfde, gisteren, heden, toekomst. Ik wil.
And Jesus did something.
En Jezus deed iets.
The leper did not ask.
De Melaatse, die vroeg dat niet eens.
The leper asked for healing.
Hij vroeg om genezing.
But Jesus touched him.
Maar Jezus raakte hem aan.
Jesus touched the leper.
Hij raakte de Melaatse aan.
We do not know how many years he has not had a human touch.
We weten niet hoe lang het voor hem geweest was dat hij ooit door een mens was aangeraakt.
Jesus will always exceed your expectation.
Jezus gaat altijd voorbij aan wat je hoopt.
He will always over answer your request.
Hij zal altijd meer geven dan wat je vraagt.
He's the kind of Jesus.
Dat is hoe Jezus is.
The leper never asked him to be touched.
De Melaatse vroeg niet om een aanraking.
But Jesus touched him.
Maar Jezus gaf hem.
Now watch this.
Nou, let op.
Jesus is grace.
Jezus is genade.
Leprosy under law is contagious.
De Melaatse onder de wet is besmettelijk.
But under grace, Jesus' healing and grace is contagious.
Maar onder de genade bleek Jezus en zijn genade besmettelijk.
Under law, the unclean will make the clean unclean.
Onder de wet maakte de onreine de reine onrein.
But under grace, the clean will make the unclean clean. Jesus. The leper never asked him to be touched.
De Melaatse vroeg niet om een aanraking.
But Jesus touched him.
Maar Jezus gaf.
Now watch this.
Nou, let op.
Jesus is grace.
Jezus is genade.
Leprosy under law is contagious.
De melaatse onder de wet is besmettelijk.
But under grace, Jesus' healing and grace is contagious.
Maar onder de genade bleek Jezus en zijn genade besmettelijk.
Under law, the unclean will make the clean unclean.
De onder de wet maakte de onreine de reine onrein.
But under grace, the clean will make the unclean clean.
Maar onder de genade maakte reine de onreine rein.
Jesus didn't get what the leper had. The leper got what Jesus had. His grace is greater than your sin.
Jezus kreeg niet de melaatsheid van die melaatse, maar de melaatse kreeg de genezing en de heelheid van Jezus.
Let's not be afraid of the world.
Laten we niet bang zijn.
Some pastors are telling their young people, stay in the church, don't go out there in the world, don't.
Vaak proberen ze jongeren overal bij weg te houden en blijf veilig in het eigen kringetje.
Tell the young people, you are the salt and you are the light.
Vertel tegen de jonge mensen, jullie zijn het zout en het licht.
Don't be afraid, you won't get what they have, they will get what you have.
Wees niet bang dat jij krijgt wat zij hebben.
Give Jesus all the praise. Hallelujah.
Zij zullen krijgen wat jij hebt.
Thank you.